geliefde gemeente. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 4. En ik wilde het gelezen schriftgedeelte samenvatten in de versen 19 en 20. Die lees ik nog eens voor. Handelingen 4, de versen 19 en 20. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten een ogenblik op de radeloze raad. In de tweede plaats op de raad der goddelozen. In de derde plaats op het bevel aan de apostelen. En tenslotte op het antwoord van de apostelen. De radeloze raad. De raad der goddelozen. Het bevel aan de apostelen en het antwoord van de apostelen. Wij zijn de vorige keer gebleven, gekomen tot en met de steen. Deze is de steen. De steen die van u, de bouwlieden, vracht is, welke God het een hoofd des hoeks geworden is. En daaraan toegevoegd, en de zaligheid is in geen ander. Er is in geen ander behoudenis dan alleen in die afgekeurde, in die door de bouwlieden verworpen steen. Er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven onder de mensen. Let op dat woord naam en gegeven en onder de mensen. Gods grote barmhartigheid die hier door de apostel wordt voorgesteld. Maar ook door welke wij moeten behouden worden. Zalig worden. Moeten. Van Gods wegen. Niet dat wij dat hebben uitgemaakt, maar dat heeft God uitgemaakt in het getuigenis over zijn zoon. En die het getuigenis van God over zijn zoon verwerpt, die maakt hem tot een leugenaar. Ik laat het nu verder rusten. Het is nu de laatste dinsdagavond. Nou, we hopen niet voorgoed, maar juli en augustus, als ik het goed heb. Dus ik wilde graag dit stukje, dat vormt één geheel wat ons is voorgelezen. Ik wilde graag dit stukje toch met u nog even doorwandelen. Zij zien de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. Het vrij uit zeggen. Dat is op zich al een wonder. Om vrijmoedig te zeggen. Uit te spreken. Vrijmoedigheid betekent eigenlijk ook het uitspreken van de dingen. Er zijn ontzettend veel dingen die ons de vrijmoedigheid benemen. Of neerdrukken. Kan heel veel zijn. Het kan, ja, daar kom je ook achter in je leven. Het kan, laat me nou maar niet direct denken aan mensen die zeggen, ja, maar ik kan het niet. Dat kan ook een factor zijn. En ik zeg het toch altijd verkeerd. En nou doe jij het maar hoor. Weet je wel. En die altijd zich op die manier op een beetje afstand houden. Daar doe ik nou niet op. Dat is ook niet goed. Dat is ook vaak een uitvlucht. Maar daar doe ik nou niet op. Ik bedoel nu dit. Er is ook zo sterk een rem in de vrijmoedigheid door onze eigen schuld. In het geestelijke en ook in het natuurlijke leven. Hoe weinig mensen spreken vrijmoedig met elkaar. Ik zou mijn eigen niet graag als een goed voorbeeld willen stellen. Dat zeg ik even op de voorgrond. Ik zeg dit niet als een lesje voor jullie, maar voor mij net zo goed. Hoe weinig wordt er vrijmoedig gesproken over de dingen van het koninkrijk van God. Een soort valse schaamte. Een soort, ja, Je hoort je eigen praten en de ander zal wel denken, wat ben jij voor iemand of wat denk jij van jezelf? Denk je dat je er ook al verstand van hebt? Maar ook in het gewone leven. Vaders en moeders. Onderling en de kinderen. Wat is er weinig vrijmoedigheid? Want dat is nog geen vrijmoedigheid als wij elkaar de oren van het hoofd afkletsen. Dat is nog niet vrijmoedigheid. Want dan kan het best zijn dat je dingen waar het eigenlijk juist om gaat, die jou dwars zitten, die jou bezwaren of bemoeilijken, dat je die toch niet zegt. Misschien is het soms ook maar beter om dat niet te doen. Hoewel, over het algemeen, wat is het een voorrecht ook in het gewone leven. Iedere hart heeft heus wel zijn eigen geheime kamertje. En ik geloof dat we elkaar dat nooit mogen betwisten, omdat we wel als eenheid geschapen zijn, maar toch ieder individu, ieder persoon zijn eigen leven, zijn eigen verdriet enzovoort en alles heeft. En ik geloof dat er best een stukje is waar alleen de Heere God van weet. Maar moet je zelf niet zeggen dat vaak de oorzaak van allerlei spanning, wanbegrip, boosheid, niet is dat we niet met vrijmoedigheid onszelf uitspreken. Ik wil er alleen maar mee zeggen, daar gaat het eigenlijk even niet om. Het gaat hier nou even om de vrijmoedigheid in de geestelijke zaak, in de dingen van het Koninkrijk Gods. Maar ik wil er toch tegelijk even op wijzen, want toch heeft het met elkaar te maken. Het heeft met elkaar te maken. En dat is echt, dat mogen wij toch echt zien, geloof ik, voor het aangezicht van de Heere, niet als iets. Nou ja, zo ben ik nou eenmaal en ja, dit. Ik geloof dat het goed is als wij dat voor het aangezicht van de Heere leren beleiden en ook vragen aan de Heere. Ach, alsjeblieft, wilt u mij dat geven? Dat ik er eens uit kan praten, dat ik dat eens kan noemen enzovoorts. Want soms zijn de gevolgen van het niet uitspreken van iets, zijn zo akelig. Dat kan voor weken en maanden soms een bepaalde sfeer, die ogenschijnlijk wel goed is, maar toch die geladen is van wanbegrip en spanning. En daarom haal ik ook even dat leven, het gewone leven van alle dag, erbij. Als het gaat over de geestelijke dingen van het koninkrijk, wat zijn dan vaak de belemmerende factoren? Nou, je moet het niet opvatten dat ik dit zeg in de zin van een dooddoener. Dat niet. Maar zou ik het nou zo mogen zeggen? Heel simpel, de zonde. De zonde. Dat is vaak de oorzaak dat we niet met vrijmoedigheid met elkaar spreken. Dat er die innerlijke rem, die innerlijke druk is van: hou alsjeblieft je mond. Je hoort je eigen praten. Man. Dat kan, heb ik meegemaakt in mensenlevens, zo'n vorm aannemen dat men voor een kind op de loop gaat. En elkaar amper een hand durft te geven. Dat kan. Nou is dat, die term, de zonde is uiteindelijk een algemene term. Tenminste, dat is een hele brede term. En ik weet dat wij allemaal zondaren zijn. En dat de apostel zegt, werp uw vrijmoedigheid niet weg, want ze heeft een grote vergelding des loons. Heel eigenaardig. Zeg, is daar dan wat mee te verdienen? Dat weten wij wel, er is niks te verdienen. Maar moet je eens opletten, als je met anderen gesproken hebt over de dingen van het koninkrijk van God, dat je soms zo blij zelf wordt, dat je een ander wilde troosten en je wordt zelf getroost. Je wilde een ander de rechte weg wijzen en je wordt zelf weer op de rechte weg geleid. in gezamenlijke armoede of in gezamenlijke rijkdom. Maar dat is zo wonderlijk dat je vaak er zo blij om kan worden. Als je met vrijmoedigheid iets hebt mogen zeggen. Zonder die krampachtige spanning. Die van tevoren de sfeer al bederft vaak. En dan komt opeens, woep, zo, bom op tafel. En ik zeg u dit en dat, weet je wel. Vaak is het een verberging van onze persoonlijke onzekerheid. En die uiten we dan op die manier. Wat is het dan een voorrecht om met vrijmoedigheid open met elkaar te praten. Maar kijk, ik weet dat het zo is. Als wij nou, dan moet je nou niet eens tegen zeggen, ja, we zitten van nature allemaal op een verkeerde weg en na ontvangende genade zitten we ook nog op de verkeerde. Dat weet ik allemaal wel. Maar er is toch onderscheid. Er is onderscheid of dat wij redeneren over dat stuk waar de apostel Jacobus van zegt, het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. We struikelen allen in velen. En de allerheiligste, zegt de katholiek, hebben slechts een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. Kijk, dan hebben wij echt nodig om opgewekt te worden. Joh, laat de ongelijkvormigheid die je gewaar wordt. Laat die voortdurende inleving van wat je natuur is, laat dat niet in de weg. Integendeel, laat dat juist aanmoedigen om met des te meer vrijmoedigheid de toevlucht te nemen tot de troon van zijn genade om geholpen te worden. Maar het kan ook zo zijn, en dat voel je voor jezelf denk ik, dat je op een hele verkeerde weg zit. Een weg van boosheid. Van goddeloosheid, van een weg. Kijk, en dan. Dan is het eerste wat er aangaat, als je tenminste nog enig gevoel hebt. Je hebt mensen die kunnen altijd. Maar als je nog enig gevoel hebt, het eerste wat eronder gaat leiden is de vrijmoedigheid. Je durft haast de naam van de Heer Jezus niet te noemen. Je voelt ook dat je je naaste niet aandurft te spreken. Door te zeggen, joh, zo niet. Ja, en dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja. Vraag aan de Heer om vrijmoedigheid. Ja, je kan ook zeggen, ik denk dat dat dan het beste is. Heere, schraag op uw spoor mijn wang. Gangen. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast? Ai, laat het mij toch nimmer overheersen. Want zodra wij in de overheersende kracht van de zonde ons bevinden, dan is de vrijmoedigheid weg. Ja, en wat is dat? Daar kom ik weer terecht bij dat woord. Die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Dat zie je dan in het leven. En daarom, o geliefde gemeente, wat is het een kostbaar goed om iets van die vrijmoedigheid van de Heere te mogen ontvangen. Hier is het een bijzondere vrijmoedigheid, want ze zijn vervuld door de Heilige Geest. Ja, ik denk dat we daar al niet zo gauw toe komen. Hoewel de Heer is nog dezelfde. De Heer heeft gezegd, als je het nodig hebt en je wordt voor de Hoge Raad gesleept, ik zal je wijsheid geven die niet tegen te spreken is. En dat zie je hier in dit gedeelte ook letterlijk. Die vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, die imponeert. Want een heleboel mensen willen proberen vrijmoedig te zijn, maar ondertussen zie je aan alles hun spanning, hun gevecht van, doe ik het goed of doe ik het niet goed? Zeg ik het goed of zeg ik het niet goed? Het is niet, Ja, ze zijn zelf zo'n demonstratie van onzekerheid. En dat is hier niet het geval. Dit zijn mensen die vrij en frank in hun boze ogen kijken. Ze kijken niet met haat, met verwijt, met hoogmoed. En nou zullen we jullie eens even de les lezen, helemaal niet. Zo hebben ze niet gesproken. Ze hebben gemerkt dat deze mannen echt achter de boodschap staan die ze gebracht hebben. Het is geen lesje wat ze op hebben gedreund. Over Jezus en over sterven en over een hoofd des hoeks. Dat is niet zomaar een lesje. Het ging en het gaat hun zelf aan. Het is echt hun hoop en hun verwachting. Merk ze. Dat maakt altijd min of meer indruk. Dat is gek. Het zogenoemde of zogenaamde domineesgezwam, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat zeggen de mensen dan wel eens, weet je wel. Daar bedoelt men vaak ook mee het lesje. De galm. De woorden. Alles. En zeker als het dan nog iets is in de zin van niet het getuigenis van harte, maar dat je door een papier al helemaal in de war geraakt kan raken, dat je het opeens niet meer zou weten bijvoorbeeld, dat komt vaak zo akelig over dan. Of ik heb niet zoveel tijd gehad voor de studie. Mensen nemen niet kwalijk hoor, maar ik zit er niet zo. Hè? Ik weet wel, dat zijn allemaal menselijke dingen. Maar al zou dat zo zijn, zou je zeggen, dan verwacht je nog wat er komt, dat dan niet het opzeggen of repeteren is van een verhaal. Of van de Bijbel, of van wat dan ook. Wat doet het dan goed aan, al is het dat iemand een stuk voorleest uit het woord van God, hè? Dat die vrijmoedigheid er is in de zin van, ja, dat menen ze. Warempel, dat menen ze. Begrijp je? Ik heb wel eens verteld van dat jochie, dat vind ik zo'n prachtige illustratie, van dat jochie, dat woonde daar bij die zendingspost, weet je wel, en nou ja, waren heidenen allemaal daaromheen, maar ze gingen naar het schooltje van de zending enzovoort, en op een dag voor de Pasen of zo, was die zendeling zijn jongetje verongelukt of gestorven of was dood. Maar met Pasen stond hij de andere dag voor de mensen. En dat jochie van die heidenen, zeg maar, dat was er ook naartoe gegaan. En die hoorde alles en zo. En zingen en spreken. En toen kwam die heel opgewonden thuis. Moeder, ze geloven het echt. Wat bedoel je? Nou, van de opstanding. Dat Jezus is opgestaan van de doden. En dat hij goed af is. Dat jochie voelde intuïtief aan. Hé, die mensen geloven dat. Dat jongetje echt bij de Heer is. En dat de Heer Jezus is opgestaan en dat hij beloofd heeft, ik zal jullie ook opwekken. Aan het einde der dagen zal ik je lichaam teruggeven. Zonder gebrek. Dat voelde dat kind. Kijk, dat is ook iets van die vrijmoedigheid. Zij dan zien en vernemen dat ze ongeleerde en slechte mensen waren. Ongeleerde en slechte mensen. Slecht, dat moet je niet opvatten in de zin zoals wij dat gebruiken. Maar in de zin van eenvoudig. Zo werd het oude Nederlandse woord slechte betekend. Eenvoudig. Die professor in Kampen die vertelde aan de studenten van die boer. En als die een Bijbel ging kopen, dan keek die altijd bij Psalm 19 of dat het woordje slechte erin voorkwam. De slechte wijsheid geven. En als er stond de eenvoudige wijsheid gevende, dan deed hij het boek dicht en hij kocht het niet. En die studenten die schaterden van de lach. om zoiets stoms. Toen zegt die heren, jullie hebben gelijk, want jullie weten drommels goed dat slechte in de Bijbel hier betekent eenvoudig in Psalm 19. Maar ik hoop dat jullie iets van de eerbied krijgen en het ontzag voor het woord van God dan die boer, als die boer. En daar had hij weer gelijk aan. Want wat hij deed, daar kun je natuurlijk om lachen en zeggen, nou ja, dat is onkunde. Maar het getuigde wel, het kan getuigen, van eerbied voor het woord. Waar de rabbijnen van gezegd hebben, aan één letter van het woord hangen bergen van gewicht. Goed, dus hier betekent het eenvoudige. En ongeleerde, dat betekent hier, ja, het woord wordt in de algemene taal in die tijd werd het aangeduid, gebruikt om mensen aan te duiden die niet schrijven konden. Dat betekent het hier niet, want de apostelen waren wel eenvoudige mensen, maar ik geloof, dat weten we trouwens uit de Bijbel, ze hebben wel kunnen schrijven. Dus hier is het een aanduiding van mensen die zogezegd niet de scholing hebben gehad, zoals de rabbijnen, zoals de sanhedristen, de priesters en de wet- en schriftgeleerden, die geen scholing hebben gehad om even wat uit hun mouw te schudden aan theologie of aan boodschap. Daar zijn geen mensen voor. Dat klopt, staat zo raar op elkaar. Dat deze gewone mensen, die geen studie achter de rug hebben, dat die zo gepast zonder één woord Frans, dat ze zo iets naar voren hebben gebracht. En daarom verwonderen ze zich. Want ja, geleerdheid kan ook vrijmoedigheid geven. Kan. Als het gaat over de letter, over de grammatica. Dat woord komt trouwens hiervoor in de tekst in het Grieks grammatica. Dat ze niet grammaticaal waren. Ze niet grammatisch onderlegd. Maar geleerdheid kan natuurlijk ook vrijmoedigheid geven. Kijk, als jij goed weet dat je veel meer weet dan de ander, ja, dan kan dat ook een bepaald soort vrijmoedigheid geven om veel te zeggen erover. En waar een ander het nog niet zou durven, omdat hij zijn zwakheid voelt, hè, ja, in dat licht moet je die dat ook zien. En die hoge raad, die denkt, tjoe, kijk, als hier nou een geleerde wetgeleerde stond, waar we het niet mee eens waren, dan ben je een klein beetje gelijke partners. En dat die lik op stuk zou geven, dat zou te verwachten zijn. Maar dat deze mensen zo onwankelbaar voor de dag komen. In zo'n geloof. En dan staat er dat ze hen kenden dat ze met Jezus geweest waren. En opeens gaat er weer een lichtje branden. Hé, dat zijn die mensen die altijd bij hem waren. Dat wisten ze natuurlijk wel. Ze hadden ze genoeg gezien. Maar opeens wordt die herinnering levend. Het is waar. Ook. Dat zijn die mensen van het eerste uur. Die van begin aan met Jezus geweest zijn. Ja. Volgelingen van hem. Discipelen van hem. Ze kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Ik zou daar dit alleen van willen zeggen. Zonder te willen vergeestelijken wil ik toch een lijn trekken. Natuurlijk, je kunt het zo neutraal mogelijk, zo gewoon mogelijk opvatten. Oh ja, dat was een vriend van die of die. Dat waren kennissen van die of die. Maar ik zou erbij willen zeggen, wat is het een zegen als een mens kenbaar is dat ze met Jezus geweest zijn. Met Jezus. Zij waren ook tijdgenoten van de Heere Jezus. Maar ze waren niet met Jezus. Ze waren genoeg bij hem geweest. Ze hadden hem genoeg valstrikken bereid. En strikvragen. En noem maar op. Om hem te kunnen veroordelen. Maar ze hadden geen kans gehad. En toch waren zij niet met Jezus geweest. En nou is het gek. En nou kun je vandaag de dag nog merken. Heeft nou een mens, ook als het gaat om de prediking van het woord, heeft die nou ooit wel eens wat van de Heer Jezus mogen leren. Die persoon, die naam, hoe gebrekkig dat die mag zijn, of wat de mensen dan noemen gave of weinig gave, maar dat punt. Jezus. Ja. Ja, ik moet altijd denken, mijn grootvader, maar ook zijn broer, hebben allebei in de Boezem Singelkerk gestaan in Rotterdam. De reformeerde gemeente. En vooral oud-oom Jan, die had het er nogal moeilijk. Nogal moeilijk met alle, ja, tegenstand. En ik moet altijd lachen als ik er nog aan denk. Maar toen ging hij dan weg, hij nam een beroep aan. En toen nam hij deze tekst. Johannes deed wel geen tekenen of wonderen. En hij heet ook eigenlijk Johannes. Maar alles wat hij van hem, van Jezus, zei, was waar. Wat is dat een zegen? Dienstknechten zijn vaak ook aller ongelukkigste schepselen. Met eigenaardigheden en karakters en noem maar op. Maar mag er nou iets van uitkomen met Jezus te zijn? Want Mozes heeft er in iedere stad, zegt Paulus, die hem prediken. Van de bovenste plank. Maar het is een groter wonder als Jezus er heeft die zijn naam mogen belijden. Al gaat het er nog zo eigenaardig soms langs. Maar dat die naam. Wat is het groot ook voor jullie, voor ons allemaal. Als, oh ja, dat zijn die mensen van, Ja, zo komt het zeker dat ze dat die zo zei tegen mij. Ja, begint iets te dagen. Met Jezus. Oh. Ja, kinderen, dat kan op school ook zo zijn. Op school. Als je bijvoorbeeld, nou, je hoeft echt geen preker te wezen, daar gaat het niet om. Kan de Heer ook geven, maar het hoeft niet. Maar als je opeens zegt, hé, waarom vloek jij zo? Waarom vloek jij zo? En dat ze zeggen, oh ja, jij gaat zeker naar de kerk. Eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, ja, dan denk je ook, ja, oh, jij bent zeker met Jezus geweest. Ja. Wat is dat een zegen? Een genadegave van God. Als het iets uit mag komen in het leven, van met Jezus geweest te zijn. En voor de ouderen is het zo belangrijk, als je mensen hebt die veel met Mozes geweest zijn, die mensen komen altijd uit een bepaalde hoek. Daar hebben wij ook last van, hoor, daar gaat niet om. Maar er wordt tegen gevochten, door de geest. Maar een heleboel mensen die daarin gebakend en gedeeld zijn, die komen in een gesprek, in een veet of in het wist, uit een bepaalde hoek, en dat is de hoek van de wet. En dat gaat er niet zo zachtzinnig vaak langs. En het verandert weinig. Maar dat voel je ook, hè? Dat voel je ook. De wet werkt door. Maar zie nou eens, vanuit die andere kant, vanuit de Heer Jezus, mag spreken. En mag zeggen, ach, vertel nou maar niet verder, hoor. Je hoeft alles niet te zeggen. Ik voel dat je het moeilijk ermee hebt. Zullen we samen vragen of de Heer het wil vergeven? Want de Heer, bij de Heer is vergeving. Ja, dat is heel anders. Niet dat Jezus de zonde goed praatte, zo moet je het niet opvatten, hoor. Maar de Heer Jezus zei wel, vrouw, heeft u niemand veroordeeld? Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig niet meer. En toen keek hij ze op een manier aan, denk ik, nou, dat de tranen over de wangen liepen. dat er toch een man daar was, een rabbi, die zo sprak. En de meesten konden haar wel doodkijken. Zo is het een zegen als in de praktijk van het leven openbaar mag worden dat zij met Jezus geweest waren. En die naam die blijft ons bij. Ja. Hoe ver, hoe vaak wij ook afdwaalden, ik weet. Als we ooit in een ogenblik van angst, vertwijfeling, verlorenheid of in het aangezicht van de dood zullen zij ons bevinden, dan weten we geen andere naam dan om te roepen of te zuchten: Heer Jezus, help me. Help me alstublieft. Wees mij genadig. Van zo grote kracht is die naam van de Heer Jezus Christus. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen in te zeggen. De raad is radeloos. Wat moeten ze zeggen? Wat moeten ze doen? Het corpus delictum. Dat staat daarbij, dat is die man, die is beter geworden. Maar die man die staat daar met de blijdschap op zijn gezicht. Net zo vrij en frank als die twee apostelen. Hij staat erbij als een levend bewijs. God is goed. God is goed voor zulke mensen. Hij staat daarbij als een levend schilderij van de opstanding. Jezus is niet opgestaan, ze hebben hem gestolen. Ja, zeggen jullie nou eens dat deze man niet opgestaan is? Dat kun je niet zeggen. We kunnen zo 1000 of 10.000 getuigen halen die elke dag die man hebben zien zitten, of een paar keer per jaar, hè, als hij naar het feest ging, die man hebben daar zien zitten, als een bedelaar aan de schone poort. Wat moet je daar nou tegen zeggen? Voel je, de wijsheid waarin ze hebben mogen spreken, de duivel geeft het nooit op, dat stem ik toe, en wij geven het als God het niet groet ook nooit op. Maar, ik bedoel, wat moet je daar nou tegen inbrengen? Kijk, als die man daar stond te klagen of te schelden en te tieren, en zeggen, die mensen die hebben me beloofd me beter te maken, en ze hebben me voor 1000 gulden kruiden verkocht en dit en dat, en niks geholpen, en nou wil ik mijn geld terug hebben. Dat is heel wat anders. Maar als daar nou een man staat die God heeft verheerlijkt en nog met de blijdschap op zijn gezicht beter gemaakt, gered naar ziel en lichaam. Wat moet je dan zeggen? Als hij tegen die man zegt, ja, je bent door de duivel geholpen, dan zegt hij, wat? Denken jullie dat? Ik zou eerder denken dat die duivel me lam gemaakt heeft. Maar die heeft mij niet op mijn voeten gezet. Hoe komen jullie erbij? Jullie hebben misschien wel gedacht, dat is de straf voor mijn zonde. Nou, dat zal wel waar zijn. Maar, nou weet je dat de Heer de zonde kan vergeven. Hij heeft mijn zonde vergeven, hij heeft me beter gemaakt. Hij is goed voor mij. Ziende de mens bij hem staan. Daar heb je weer zoiets, hè. En wat is het? Wat is het aangenaam als, ja, als mensen erbij mogen staan, niet alsof ze op weg zijn naar het schavot, maar dat je er iets in kan merken van het perspectief, het uitzicht. Iets van, ja, als wij alleen in dit leven op Christus waren hopen, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Dan konden we ook wel een lang gezicht trekken. Dan konden we ook wel klagen en nog eens klagen en nog eens klagen. Of in een ijdele overmoed het standpunt huldigen. We zullen er nog nemen wat er van te nemen is. En man dood, pa dood, alles dood.
En dan zit het er gauw in bij ons, hè. Als dit nou maar goed komt, als dat nou maar goed komt, als ik dat nou eerst maar eens gehad heb, als ik dat maar gehad heb, als die nou eens op zijn bestemming zou zijn, als dat kind nou maar eens door de puberteit heen is, en als dat kind nou maar eens, zo zitten we te redeneren, hè. Gelukkig, dat is weer achter de rug. Zo heeft de zakenman zijn problemen, de huisvader en moeder heeft zijn problemen, en ieder heeft zo zijn problemen in die zin. Maar als dat nou echt alles is, en zo is het vaak voor ons hoor, wat is het dan akelig, hè? Altijd, altijd. Even, ja. Of dat je op weg bent naar de eeuwige rampzaligheid. Wat is het dan een zegen als we er eens blij bij mogen staan? En nou doe ik een beetje op mijn eigen ook hoor. Ik vind het heel fijn als ik... als de Heer het gebruiken wil om mensen waar het te pas zou komen een woord te mogen noemen van troost. Tuurlijk. Maar ik zeg ook wel eens, ja, ik kom eigenlijk om niet om af te knappen, maar om een beetje op te knappen. Want ik heb zelf hard wat nodig. Dus, zou je daar even rekening mee willen houden? Dat zeg ik niet veel, maar soms, als het leien kan... kan me iedereen niet leiden. En dat is nou een zegen. Dat heb ik gelukkig ook bij ervaring. Dat je zelf getroost mag worden. Waarin? Als je merkt dat de ander sterk is. Dat klinkt gek. Jullie moeten nooit denken... dat die man... die staat zo, zus of zo van, oh, er is geen twijfel aan en dit en dat en zus en zo. Ik heb wel aan de Heere beloofd om nooit de twijfel ten top te voeren en uit te dragen, want het is een woekerplant. Ongeloof is een verdoemelijke zonde. Al zou ik het over mijn oren ongelovig zijn, dan hoop ik nog met de laatste kracht dat aan de binnenkant te houden. En te verkondigen het geloof van de Heer Jezus Christus. Maar, ik bedoel, met, wat is dan een blijdschap als iemand sterk is? Paulus zegt, ik verblijf mij wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. Dat je zegt, hè, tjoem, tjoem. Er zit groei in dat tere spruitje, in dat boompje. Een opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook fijn. Aangenaam, als zulke mensen eromheen staan. Ik denk dat het voor de apostelen ook wel degelijk wat te betekenen heeft gehad. Dat deze man, deze blijde getuige, erbij mag staan, voor hun ogen ook, als een levend bewijs. Ziet wat God hier heeft gedaan. Zien we de mens bij hen staan, die genezen was, hadden ze niets daar tegen in te zeggen. Radeloos. Ze weten geen raad meer. Nou, dat is niet gauw het geval bij mensen van het Sanhedrin, want dat zijn zulke uitgekookte schriftgeleerden. Net als die mensen die rechten studeren, die hebben ook zoiets ad rems vaak, hè. Daar sta je perplex van de benen, daar zijn wij niet op getraind. Maar ik heb ze nog wel eens meegemaakt in het leven, en dan argeloos... in een toespraak of zo, ik had er geen eens erg in. Maar owee, als het uit is. U hebt gezegd. Heb ik dat gezegd zo? Ja. Hier staat het. Ik heb het toch genoteerd. Maar daar hebt u gezegd. Hoe zit dat dan? Dat moet je gewoon leren ook, hè. Dat kunnen wij niet zo makkelijk hoor. Die lui, dat hebben die onder theologische studenten en onder studentenrechten enzovoort. Maar dat ontzettende ad rem snel, heel snel reageren. Nou, met Gods hulp kom je er wel uit, daar gaat het nou even niet om. Ik wil alleen maar zeggen, deze mensen, het was bij deze mensen gewoon traditie, het puntige, dat rabbijnse idee van, je zou zeggen, er is geen situatie die ze de hand uitloopt. Ze weten overal een antwoord op. Ze weten overal een goed gezegde op en overal weten ze je op je nummer te zetten en altijd hebben ze wel wat. Dus het is hier echt miraculeus
een vervulling van, zodat zij de waarheid niet kunnen tegenspreken. Wat hier aan de orde is, er niets daartegen in te zeggen. Ze konden het niet. Je voelt het ook aan als jammer. Ze hebben gedacht, gepiekerd. Hun hersenen kraakten. Ze gingen de hele wet de Bijbel door. Ja, ze konden niet uitkomen. Ze wisten geen raad. Dat is voor het eerst misschien wel in hun hele leven dat de raad zich zo radeloos voelt. Maar het is geen gewillige, vrijwillige radeloosheid. Het is niet iets van, mannenbroeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Nee, het is eigenlijk een radeloosheid. Hoe krijgen we jullie klein? Hoe krijgen we jullie eronder? Daarom is niet zo best. Het is wel tot lof van de Heer dat hij zijn dienst slechte wijsheid gaf, maar het is voor hun geen best teken. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad overlegden ze met elkaar, zeggende, wat zullen we deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, een teken dat bekend is, duizenden hebben het gezien, is openbaar aan alle die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Radeloos. Maar je moet de bitterheid voelen. Je kunt dit versimpelen en zeggen, ja, ze zaten met haar handen in het haar. Tuurlijk. Maar er is iets in van bitterheid. Als ze wel konden, dan zouden ze in staat zijn om zijn leven te verscheuren. Net als straks Stefanus. Om hem naar buiten te sleuren en om hem dood te gooien met steen. Maar dat kunnen ze niet. Dat durven ze ook niet. Dus het is niet een radeloosheid. Nogmaals, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Maar jongens, we zullen die lui toch... We kunnen die lui toch zo niet laten gaan? Maar hoe moeten we dat oplossen? Nou zouden ze hier misschien een heel klein pijltje of een vergiftigde punt van een paraplu in je been doen, en dat je met vergif of zo, maar dat al die dingen die waren nog niet zo bekend. Wat moeten we doen? Hoe kunnen we dit smoren? Hoe kunnen we dit in de kiem smoren? Want wat er gebeurd is, is openbaar. Hier in Jeruzalem. We kunnen het niet loochenen. We zouden het wel willen. En zeggen, we zouden wel blij zijn als we konden zeggen, het raadsel is opgelost. Deze meneer had een tweeling. Een tweeling. Die komt helemaal uit Galilea of uit Cyrene. En die is hier in Jeruzalem gekomen. Jullie zijn in de war. Want die zieke man die zit thuis, of die is al dood, of die is al begraven. Maar dat kunnen ze niet. Wij kunnen het niet loochenen. En dan komt de raad der goddelozen. En dat is dan ook een raad der goddelozen. Al zijn ze nog zo vroom. Want het is hier de keur van de mannen die het weten. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. Want die naam, dat is gevaarlijk. Dat is ontzettend gevaarlijk. Dat hebben ze wel ontdekt. Nou komt de onmacht naar voren. Ze durven ze niet te doden. Ze durven ze niet in de gevangenis te laten zitten. Want er staan alweer honderden en duizenden mensen buiten. En die houden nog een soort nabetrachting met elkaar. Die staan daar te praten, man, tegen de klippen op. Van, jongen, heb je gisteren gehoord? Ze schijnen nou voor de Hoge Raad te zijn. Nou, dat is van mij benieuwen wat daaruit komt. Je kan toch zwart maar geen wit noemen en wit geen zwart? Daar hebben ze een kluif aan. Nou ligt de knuppel in het hoenderok, hoor. Ik hoop dat ze er eigen maar niet om laten praten. Zo gaat dat buiten. En anderen die weer wat geestelijker aangelegd zijn, die zingen een psalm in de voorhof. Van Israëls God die wonderen werkt. Hun zitten hier met de hete brei. Wat moeten we nou doen?
Nou, het beste is dan maar dreigen. Scherp dreigen. Dat betekent zo dreigen dat ze goed aanvoelen. Als jullie het wagen, dan ga je eraan. Dan ga je eraan. Net als jullie voorganger, Jezus de Nazarene, dan ga je er onherroepelijk aan. Scherpelijk dreigen, dat wijst eigenlijk in principe heen naar het zwaard. Naar de scherprechter. Dat ze nooit meer in die naam tot enig... Wat is de haat te groot. Daarom hoef je niet verbaasd te kijken. Ik zei eens tegen iemand die verkeerde in een groep van rechtzinnige predikers. Het lijkt me toch wel aangenaam als je zo, ja, in zo'n modaliteit, waar de mensen dan toch de waarheid. Toen zei hij, ik heb nergens zoveel vijandschap dan daar. Als je dat wist, ik schrok er gewoon van. En ik denk, is het aangenaam. Al die verdeeldheid is natuurlijk niet zo leuk, maar als je dan toch nog grote groepen hebt en veel plaatsen, hè, waar mensen van dezelfde kleur, dezelfde modaliteit, dezelfde richting enzovoort, dat is aangedaan. Dan denk je dat die dominees onderling, ja, toch ook wel, ja, ja, het goed hebben met elkaar. En dan kijk je raar op. Als ik dan merk dat datzelfde punt, die Jezus, dat kruis, dat dat zoveel tegenkanting opwerkt. Zogenaamd over allerlei bijkomende dingen, maar het is maar een dekmantel. Het gaat in principe om de genade. En dan is er nog die dreiging. Die dreiging. Ja, als je zus en als je zo... Want die naam zit in de weg. En de zondaar weet het niet. Hij weet wel dat hij een akelig, ellendig schepsel is. Vol van verkeerdheid en hoogmoed. Maar hij zou als het ware wel eens uit willen schreeuwen: Jezus alleen, Jezus alleen. Die naam. En dan zou hij verder niks meer willen horen van over bekering en over rechtvaardigmaking en over al die dingen meer, hè. Maar ach, dat aller mensen stemmen. Aller engelen tong, o Heer, samen stemde, samen zongen, eeuwig tot zijn lof en eer. Want al kan hij er niet komen, hij voelt, dat is de zalig. Dat is het leven. Dat is de blijdschap. Dat stijgt ver uit. Boven al onze verhalen. En boven alles. Die naam. Dan voel je tegelijkertijd, er is geen plaats voor. Bij jezelf niet. Bij een ander niet. De Heer moet plaats maken. De Heer maakt plaatsen. Maar dat kan eigenlijk niet leiden. Ik kan me zo goed begrijpen. Putting. Het is eigenaardig gegaan, ik kan voor de waarheid niet helemaal instaan, omdat er bij zijn die zeggen, dat schijnt bewezen te zijn, dat hij aan het eind van zijn leven twijfelde aan de drie-eenheid, dat niet meer geloofde. Maar ja, ik hoop het beste. Was een merkwaardig man. Hij had eerst in hele, zeer orthodoxe kringen verkeerd, maar opeens toen zeiden de mensen, Budding is helemaal strands geworden, Budding die... Want ja, hij werd haast toen werd hij haast niet meer gevraagd. Het was de apostel van Zeeland, noemden ze hem. Budding met zijn pijp. Oh mensen, dat was een vaderfiguur in Zeeland. Als de pijp leeg was, dan stopte hij bij de boerderij, ergens. En dan ging hij naar binnen. En als ze net zaten te eten, dan deed hij een gebedje of zo. En hij stopte zijn pijp en hij ging weer verder. Soms konden ze het spoor volgen. Want dan zette hij een pijp zo tegen de boom neer, die op de terugweg weer oppikte. Maar goed, dat is even meer leuk dan leerzaam. Maar op een zekere dag, hij had een vriend, een bakker, die woonde vlakbij hem. En daar had Budding gelezen. En hij is een verzoening voor onze zonde. En sloeg in. Was hij al jaren wat men noemde een hele goede dominee. En dan wordt die man blij. Blij. Hij schiet in zijn klompen. Hij holt naar de bakker. Jan, Jan, Jan. Het hoeft niet meer te gebeuren. Hij is een verzoening voor onze zonde. Hij is een verzoening voor onze zonde. Wat een wonder, Jan, heb ik nog nooit gelezen. Dat kan ik nou zo begrijpen. Tja. O, die ontdekking, hè, met wat is. Niet wat allemaal moet, maar wat er is bij de Heer. Dat de Heer een afgesneden zaak op de aarde gedaan heeft. In plaats van, ja, denk erom, het zal eens dit moeten worden en het zal eens dat moeten worden. Dat is zo verblijdend van de naam. Want in die naam alleen is het leven en de gerechtigheid. Goed, dat is dus de raad der goddelozen. Zwijgen. Doodzwijgen. En dan komen ze met een bevel. Want die mensen hebben ze even uit laten gaan, dat heb ik niet genoemd, maar dat zeg ik nou alsnog nog even. Ze hebben de mensen even buiten de vergaderzaal gezet, terwijl zij beraadslaagden en geen raad konden vinden. Ze moeten weer binnenkomen. De secretaris zal wel even geroepen hebben, jullie kunnen binnenkomen. En dan geven ze een bevel, dat ze niet mogen spreken. Helemaal niet. Zo en zo hebben we gesproken met elkaar. Wij hebben besloten dat we jullie dit moeten zeggen. Jullie mogen niet meer spreken in de naam. Nog leren. Gans zal het niet. Helemaal niet. Dus de grond van hun optreden. De basis waar alles op rust. De redding van deze man. Deze kreupele man. En wat er dan nog meer gebeurd is of gebeuren zal. Dat mag niet. Nou leven die raadslieden, die leven in de gedachte, blijkbaar, dat die apostelen bezig zijn met de naam. Ergens is dat wel zo, maar niet zoals zij denken. Want in principe is het zo, die naam is met ons bezig. Dat woord is bezig met ons. Dat woord grijpt ons telkens weer aan. Die naam geeft ons telkens weer hoop en moed. Hun denken, als mensen die hebben ergens een vlijmscherpe bij te liggen, of een koevoet, dan denken ze, die mensen, die pakken dat, en dan hebben ze een werktuig, kunnen ze een keet afbreken, of opbouwen met de hamer, ze kunnen het pas maken met een beitel enzovoorts, en zo. Zo zijn die mensen bezig. Maar zo zijn zij bezig. Zij. Zij misbruiken op die manier hun bevoegdheid, hun ambt en het woord van God. Maar zo is bij de apostelen niet. Nee. Zij zijn in beslag genomen door de naam. Door de persoon. Door de Heer Jezus zelf. En dat is het grote wonder. Want dan kan je wel zeggen, ja, als we ze maar goed onder druk zetten, en als we maar dit en als we maar dat, dan kun je wel zeggen, dan zal het wel ophouden, dan zal het wel overgaan. Nee, wil het overgaan, dan moeten ze de aanstichter van dit alles doden. En dat is Jezus zelf. Jezus. Dan moeten ze Jezus uitschakelen. Maar als Jezus leeft en blijft leven, dan is er niets in staat om het werk van de Heer Jezus tegen te houden. Ook al zouden ze gedood worden, dan komen er weer een paar anderen voor in de plaats. Want de Heer Jezus gaat door. En het gebed wordt gehoord dat het koninkrijk komt. Ze mogen niet leren, onderwijzen, ze mogen niet spreken in de naam. Maar dan nog even een paar woorden naar halen. Petrus en Johannes zeiden,
eerlijk, dat is het antwoord op het bevel. Oordelen jullie nu eens. Of dat nou goed is voor God, of dat nou rechtvaardig is. Of dat dat de toets van God kan doorstaan. Dat wij u meer gehoorzaam zijn, meer horen, naar jullie meer horen dan naar God. Hoe zou je dat als theologisch vraag beantwoorden? Dat is natuurlijk makkelijk. Je moet de mensen, je moet God, overal staat er in de Bijbel, hoor Israël, hoor. Hoor mij, zei ik toen onder u getuigen, wat gij hebt te doen. Ach, dat Israël onder mijn bevel zich voor mij wilde buigen. Hoor naar God. Tot in de meest vreselijke omstandigheden in de concentratiekampen hebben de Joden elkaar toegeroepen. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Eshat. Hoor Israël, de Heere uw God is één. Eén is Hij. De Heere uw God is één. Dat is het centrum van alles. Daar gingen ze de dood mee in. Daar raken de apostelen deze mannen. Want natuurlijk moet je God boven alles. Maar weet je, wat de pijl is die hun harten doorsnijdt, zouden die stomme lui, die lui die ons in de weg staan, zouden die dan zich verbinden dat zij naar God horen? Ze konden beter eerst eens naar ons horen. Hiermee wordt als het ware hun hele dienst aan Israël, hun ambtelijke dienst, wordt als het ware in discrediet gebracht. Hoe kunnen wij als ambtsdragers tegenover God staan? Dat wij iets zouden zeggen buiten de wil van God. Daar is ons ganse leven op gebaseerd. Al onze geschriften zijn daarmee vervuld. Om de wil van God aan de domme mensen, de scharen die de wet niet weet, door te geven en door te spelen. Dat ze toch vooral op het rechte spoor en op het pad der vaderen wandelen. Hoe kunnen wij dan in tegenspraak zijn? Maar de apostel zegt niet, jullie zijn van de duivel. Maar de pijl is zeker zo scherp. Zeggen jullie nou zelf. Theologen. Godgeleerde, wetgeleerde. Zeg nou zelf, naar wie moeten wij nou meer luisteren? Naar God of naar jullie? Wat ons betreft, de zaak is beslist. Wij kunnen niet laten te spreken hetgeen we gezien en gehoord hebben. Wij kunnen niet. Met andere woorden, ja, wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, maar wij kunnen niet laten. De geest is het die leven maakt. Die geest zal u indachtig maken. Die zal Christus verkondigen. Zo sterk is die geest aanwezig dat ze zegt, wij kunnen niet laten. Om alles waar wij oor en oog getuigen van zijn, door te geven aan de mensen. Een goed antwoord. Er komen nog heel wat dreigementen overheen. Maar ze moeten ze laten gaan. Maar ze kunnen niks vinden. Hoe ze straffen zouden. Ze zouden het wel willen. Ze zouden ze wel voor eeuwig willen begraven. Maar op welke gronden? Zeg nou zelf eens. Mensen kunnen vaak heel bespottelijk doen tegenover het christelijk geloof, tegenover de Bijbel en noem maar op. En dan kunnen ze ons zo imponeren door hun geleerdheid en door hun, ja, hun manier van doen. En alsof jij bent dan maar zo'n antieke sukkel die dat nou nog gelooft. Maar wat moet je hier nou tegen inbrengen? Wat moet je nou tegen inbrengen? Een dokter die zegt een ziel. Ik heb er nooit een ziel gevonden hoor. Ik heb er honderden mensen geopereerd. Ik heb er nooit een ziel gevonden. En als daar dan zo'n patiënt begint te zingen met blijdschap op het gezicht. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Wie is er een gek?
Die dokter? Of die ziel die daar voor de poorten van de dood door God verblijd wordt? Hij kan niks bewijzen. Hij zwamt eigenlijk maar in de ruimte. Maar dat is geen gezwam in de ruimte. Dat is echt. Dat is de blijdschap die straks onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen zal stijgen. Geliefde gemeente, wij nemen vaak een soort vluchthouding aan. En toch is het niet nodig. Want ik hoop dat wij met Paulus, u en ik zou er gemak van hebben en jullie ook, dat we met Paulus mogen zeggen, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is niet een praatje, het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Amen.